Vandaag het tweede deel in de miniserie over de geschiedenis van de democratie in Laren. Onze geschiedenisdocent Teun Koetsier zit er al klaar voor. Goedemorgen, Teun.
Goedemorgen.
Teun, deel 2. Hoe zag de samenstelling van de gemeenteraad van Laren eruit tussen 1851, toen de eerste democratische verkiezing van de gemeenteraad in Laren plaatsvond, en 1919, en toen voor het eerst bij de gemeenteraadsverkiezingen alle volwassen mannen en vrouwen mochten stemmen. Hoe zag dat eruit?
Hoe het eruit zag? Nou, aanvankelijk waren alle leden katholiek. Laren was een zeer katholiek dorp en er woonden ontzettend weinig protestanten. Dus dat is niet zo vreemd. Maar op een gegeven moment in 1996, dan is er ineens een protestants raadslid, Jan Hamdorf.
Ja.
En we weten niet precies hoe dat gegaan is. We weten wel dat er aanvankelijk geen politieke partijen waren. Er was eigenlijk helemaal geen organisatie. Dus ik denk dat de eerste kieslijst werd samengesteld door de burgemeester. Maar in de loop van de tijd ontdekt men dat toch iets geregeld moet worden. En dan ontstaan kiesverenigingen. In Laren is dat dan de Rooms-Katholieke Kiesvereniging. En die heeft zich op een gegeven moment, is mijn veronderstelling, gerealiseerd dat het aantal protestanten alsmaar toenam in de gemeente en dat die toch ook vertegenwoordigd moesten worden. En toen hebben ze Jan Hamdorf op de lijst gezet en die is verkozen als eerste protestantse gemeenteraadslid.
Weet je ook waar die hoe het komt dat in één keer het aantal protestanten in Laren toenam? Is dat vanwege de mensen die vanuit Amsterdam gingen
Absoluut,
werken.
Absoluut, dus ja. Dat hangt samen met de stoomtram. Met name de stoomtram maakt Laren interessant voor forensen.
Ja.
Etterlijke zakenlieden die in Amsterdam hun bedrijf hadden, die gingen wonen in een villa in Laren.
Ja.
En op die manier neemt de bevolking van Laren toe met niet-katholieken.
Juist,
dat
precies.
Dat zit erachter.
Ja. In 1919 wordt dus het algemeen kiesrecht ingevoerd. En welke impact had dat op de politieke verhoudingen in Laren?
Nou, dan verandert de situatie nogal. Dan zijn er inmiddels landelijk politieke partijen ontstaan.
Ja.
En die nemen dan ook voor een deel ook deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Laren. En dan zie je dat de katholieken niet meer begeleid worden door één protestant. Maar dan is het zelfs zo dat er geen enkele protestant in de raad komt volgens mij, maar twee socialisten. De arbeidersbeweging is dan in volle opkomst. Ja. De SDAP doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. En krijgt twee zetels die bezet worden door Henri Polak en Piet Voogd. Dat waren twee zwaargewichten uit de arbeidersbeweging. En dan is er ook nog de neutrale partij die één zetel krijgt. En dat is interessant, want dat is een lokale partij.
Ja.
Die krijgt één zetel en die zetel die wordt bezet door Jan Hamdorf.
Oké, dus Jan Hamdorf, die eigenlijk eerst als protestante afgevaardigd zat, die uiteindelijk manifesteert hij zich in die neutrale partij. Mag je de neutrale partij de voorloper van de VVD noemen? Eigenlijk?
Mag je
van de liberale partij noemen?
Zeker. Een van hun actiepunten is namelijk, en dat hebben ze gemeen met de VVD, dat de financiën heel erg scherp in de gaten gehouden worden. De overheid moet niet onnodig geld uitgeven. Dat is een van hun belangrijke punten. Je mag die partij inderdaad zien als een voorloper van de VVD. En die partij die groeit ook een beetje en speelt in het interbellum tussen de twee wereldoorlogen een belangrijke rol. En dat is op zich heel interessant. En in dat verband is 1923 een belangrijk jaar. Want tot dan had je twee katholieke wethouders. En dat is overigens de periode waarin de wethouders nog uit de raad kwamen. Hè. Om wethouder te worden moest je raadslid zijn.
Ja.
Dat creëerde een wat wonderlijke positie, maar dat is even niet zo van belang op dit moment. Maar in 23 dus waren er tot op dat moment twee katholieke wethouders geweest. En een van die twee was Hendrik Kales. Die man is 30 jaar lang wethouder geweest in Laren. En in 23, dan is hij al een poosje wethouder. En zijn partij wil dan eigenlijk van hem af als wethouder.
Dat is de Rooms-Katholieke Staatspartij.
Dat is de Rooms-Katholieke Staatspartij.
RKSB, ja.
En die partij die heeft, dan heb je 11 zetels in de raad. En de partij die krijgt 6 zetels bij de verkiezingen. En die 6 Rooms-Katholieken, althans de 5 anderen, die willen van Hendrik Kales als wethouder af. Ze willen een andere wethouder.
Ja.
En dan wordt Hendrik Kales zagrijnig en dan verzint hij een list. Je hebt dan dus 5 katholieken die een andere wethouder willen. 1 katholiek, dat is Hendrik Kalis, die zelf wethouder wil blijven. En dan heb je 5 oppositieleden. Dus wat doet Hendrik? Die gaat met de oppositieleden praten. En die zegt, jongens, het is tijd dat jullie ook een wethouder krijgen. En ik weet hoe we dat gaan regelen. Dat gaan we zo doen. Jullie stellen een kandidaat voor. Jullie stemmen voor die kandidaat. Ik stem ook voor die kandidaat. Die wordt dan dus wethouder. Jullie wethouder. Daarna ben ik de volgende wethouderskandidaat. Daar stemmen jullie ook voor. En ik ook. En dan word ik de tweede wethouder. En die 5 andere katholieken hadden dus het nakijken. Werden heel chagrijnig. Wilden hem royeren, et cetera. Maar ja, hij werd gewoon 4 jaar wethouder. En het grappige van dorpspolitiek is, dan na 4 jaar is het allemaal weer goed. Gaat hij met instemming van de anderen toch maar ook weer door.
Dit is toch wel een voorbeeld van wat je zou noemen een politiek spelletje.
Een politiek spelletje, maar heel boeiend. En het heeft ook een hele positieve kant voor Laren. Want ze krijgen dan dus een goede wethouder. Want die neutrale, dat zijn in het algemeen toch, dat is redelijk volk, verstandig volk.
Ja, ja.
En die eerste wethouder, dat was Jan Jaski, die was stuurman geweest op de Grote Vaart. Nou ja, dat was een hele zakelijke man. Daar profiteerde Laren van. En op die koers gaan ze dan in eerste instantie door. Hè? Dus verkiezingen in 23, 27 weer verkiezingen. Anderen niet, het is goed bevallen. Hè?
Ja.
Samenwerking met een niet-katholieke wethouder. Dan krijgen we 4 jaar lang wethouder Drucker. En dan komt, op een gegeven moment komt wethouder Drijber.
Ja, Berend Drijber.
Berend Drijber. En die Berend Drijber, dat is iemand die niet goed valt bij de katholieken.
Oh.
Hij is 4 jaar lang wethouder, van 34 tot 39. En er zijn voortdurend incidenten. Op een gegeven moment, dan houdt kapelaan Janmaat een voordracht in Hamdorf, waarin hij verkondigt dat het duivelse kapitalisme de oorzaak is van alle chaos in de wereld. Nou ja, daar reageert Drijber heel fel op.
Ja.
Er zijn meerdere botsingen tussen de wethouder en de katholieken, want op een gegeven moment dan wil het katholieke raadslid Blekemolen uit de openbare leeszaal en bibliotheek het tijdschrift De Vrijdenker verwijderen. Die vrijdenkers, dat waren atheïsten, niet religieus.
Ja.
Blekemolen noemde dat tijdschrift een vies blaadje en dat moest weg. En ja, daar Drijber, de liberaal, die vond dat flauwekul, dat vond die censuur die ontoelaatbaar was. Nou, en zo waren er voortdurend
incidenten.
Botsingen. En dan in 39, dat is op zich een hele interessante ontwikkeling, dat dit tot op dat moment heeft de Rooms-Katholieke Staatspartij de meerderheid. Maar in 39 verandert dat. Dan zijn er inmiddels 13 zetels. Het dorp is gegroeid. Dan krijg je een wat grotere gemeenteraad. Ja. Dan zijn er inmiddels 13 zetels. En de Rooms-Katholieke Staatspartij die verwerft er slechts 6. En dat is geen meerderheid.
Geen meerderheid, nee.
En dan willen ze dus niet met een nieuwe, niet samenwerken met de neutrale partij, want dat is slecht bevallen. Steeds is dat Hendrik Kalis overigens, die nog steeds
als
centrale figuur. En die verzint weer een list. Nu is er een nieuw gemeenteraadslid verschenen, een zekere Obondus Sikkens.
Schitterende naam, Obondus.
Obondus, ja, vreemde naam.
Ja.
Die is verschenen.
Hoor je veel meer,
als vertegenwoordiger Obondus van zijn eigen partijtje, de zelfstandige neutrale partij.
Ja.
En die Sikkens, dat is een dubieus figuur. Voorbeeld te noemen, er circuleerde in die tijd onder de middenstand in Laren en Blaricum een lijst van niet-kredietwaardige figuren. Mensen die niet slecht hun rekeningen betaalden.
Ja, ja.
Daar stond deze Sikkens op.
Mm-hmm.
Kortom, hij had geen goede naam in het dorp. En maar toch ziet hier Hendrik Kalis hier mogelijkheden. Hij gaat naar die Sikkens en Sikkens heeft bovendien geldnood. Hij gaat naar die Sikkens toe en hij zegt, ik heb een idee. Jij vertegenwoordigt 1 zetel in de raad. Wij hebben er 6. Die zetel van jou, die kan met ons meedoen. Dan hebben wij er 7 en dan hebben we een meerderheid. En als beloning daarvoor maken we jou wethouder. Dat levert jou een salaris op, je hebt geld nodig. De prijs die je betaalt is dat je in alles gewoon doet wat wij willen. En wat doet Sikkens? Die gaat erop in.
Ja! die had die centjes nodig.
En dat Sikkens niet deugde, dat is 39. De Tweede Wereldoorlog komt eraan.
Ja.
Dat Sikkens niet deugde, dat is duidelijk. Want die wordt op een gegeven moment NSB-burgemeester in Oegstgeest.
Het
gaat verder niet zo goed met Obondus Sikkens. Maar de Laarnense politiek is dus heel erg spannend. En wat je ziet is, in de loop van de tijd, de macht van de katholieken neemt af. In het begin gaan ze samenwerken met de liberalen, zeg maar, de neutrale partij. Die lijn wordt na de Tweede Wereldoorlog voortgezet.
Ja.
Dan wordt de Rooms-Katholieke Staatspartij de KVP.
Ja.
En de neutralen worden de VVD. En wat zie je dan heel lang achter elkaar? Dat de katholieken zijn hun meerderheid kwijt. Maar ze werken goed samen met wel de grootste partij nog steeds. Maar ze werken heel erg goed samen met de VVD. Periode na periode na periode. En op een gegeven moment wordt die KVP CDA.
Ja.
En dan gaan we de richting secularisatie, richting neutrale lokale partijen. En dat is een verhaal waar ik de volgende keer op terug hoop te komen.
Teun, dat lijkt me geweldig. En dat wordt dan deel 3 van jouw verhaal over de democratie van Laren. Dank je wel voor je komst.